Lezen uit 1 Korinthe 10. Want ik wil niet, broeders, dat gij er onbekend mee zijt, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gegaan zijn, allen tot Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten, allen dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit een geestelijke steenrots die volgde. De steenrots nu was Christus. Maar in de meeste van hen had God geen welgevallen, want zij zijn meer geveld in de woestijn. En deze dingen gebeurden ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust zouden hebben in het kwade, zoals zij er lust in hadden. Word ook geen afgodendienaars, zoals sommige van hen. Zoals geschreven staat, het volk zette zich neer om te eten en te drinken, en ze stonden op om te spelen. Laten we ook niet hoereren, zoals sommige van hen hoereerden. En op één dag vielen er 23.000. Laten we ook Christus niet verzoeken, zoals sommige van hen hem verzochten en door de slangen omkwamen. Moord ook niet, zoals sommige van hen morden en door de verderver omkwamen. Al deze dingen nu zijn hun overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. Op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Daarom wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. U is geen verzoeking overkomen dan menselijke. En God is getrouw, die niet zal toelaten dat hij boven vermogen verzocht wordt. Maar met de verzoeking zal hij ook de uitkomst geven, zodat gij ze kunt verdragen. Daarom mijn geliefden ontvlucht de afgodendienst. Ik spreek als tot verstandige. Beoordeelt gij wat ik zeg. De drinkbeker der dankzegging die wij zegenen, is die niet de gemeenschap van Christus bloed? Het brood dat we breken, is dat niet de gemeenschap van Christus lichaam? Want wij de velen zijn één brood, één lichaam. Want wij allen nemen deel aan één brood. Ziet op Israël naar het vlees. Hebben niet zij die de offers eten, gemeenschap met het altaar? Wat wil ik hiermee zeggen, dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? Nee. Maar dat wat de volken offeren, zij dat aan de boze geesten offeren, en niet aan God. En ik wil niet dat gij gemeenschap hebt met de boze geesten. Gij kunt niet de drinkbeker van de Heer drinken en de drinkbeker van de boze geesten. Gij kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de boze geesten. Willen wij de Heer tot jaloersheid verwekken, zijn we sterker dan Hij? Tot zover. Wat is het heerlijk, broeders en zusters, om met elkaar zulke geweldig mooie liederen te zingen. Wat we eenmaal wezen zullen, blijft verborgen tot de stond, die de wonderen zal onthullen van het eeuwig vredebond. Maar wij weten, als Godzoon is verschenen op zijn troon, zullen we als de zijnen prijken, hem aanschouwen, hem gelijken. En we hebben ook uit die 30 zulke prachtige verzen gezongen. Wat zal het zijn? Wat zal het zijn daar omhoog bij u te zijn? Dat mijn hart zich meer verheugde in het vooruitzicht van die vreugde, eenmaal hier bij u te zijn. En we hebben zelfs gezegd, ja, het zal niet lang meer duren. Ja, eerlang. Ja, eerlang. Heb ik het nieuwe lofgezang met de heiligen daarboven juichend aan om u te loven. Heerlijk klinkt dan ons gezang. Dat is het uitzicht voor de christen. Welk een uitzicht. De Heer komt om de zijnen te halen en op te nemen in het vaderhuis. We hebben vanmorgen eraan gedacht dat de Heer alles heeft gedaan om zich zijn gemeente te verwerven. We hebben gezongen met elkaar, voor deze prijs hebt gij uw bruid verkregen. Gij gaf voor haar uzelf, Heer, in de dood. Voor haar werd gij in vielen angst en lijden. Wat is uw liefde, o Heer, ondenkbaar groot. We hebben eraan gedacht hoe hij in zijn lijden en sterven de grote overwinnaar is geweest. Over de duivel, en over de zonde,
ja, over dood en graf. Immanuel, gij hebt er alle poorten uw macht doen zien, die haar beneden slaat. Hoe gij de straf des zondaars wilde dragen, van wie de naam in het boek des levens staat. Hij heeft zich de gemeente verworven door zichzelf voor de gemeente over te geven. Over te geven tot in de dood. Tot in de dood aan het kruis. En nu staat dat geweldige ogenblik te wachten. Dat ogenblik dat hij de gemeente zichzelf zal voorstellen. En dan staat er in Efeze 5 bij, wanneer daarover gesproken wordt, als er gezegd wordt, gij mannen hebt uw eigen vrouw lief, evenals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, herreinigen door de wassing met water door het woord, opdat hij de gemeente voor zich zou stellen. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn. Ja, want daartoe is hij gekomen. Opdat hij zich die parel van grote waarde zou verwerven. Die parel waar hij alles verloren had. Hij spreekt daarover, zoals we weten, in Matthäus 13. Daar is in die, dat geweldige hoofdstuk waar we al die gelijkenissen vinden. Dan zegt hij in Matthäus 13 vers 45, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koopman die schone parel zoekt. En toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en kocht haar. Om die ene parel te verwerven is hij heen gegaan en hij verkocht alles wat hij had en kocht haar. Voor zulke prijs heeft hij zich zijn bruid verworven. Hij ging heen en verkocht alles wat hij had en kocht haar. Zo lief heeft hij de zijnen gehad. En heeft hij de zijn. Hij had alles, alles tot het uiterste toe voor hen over. En nu staat ons dat ogenblik te wachten dat de Heer zich de gemeente zal voorstellen. Hij wil haar invoeren in het huis van de Vader. Daar zal een feest zijn, een feest van vreugde, van onuitsprekelijke heerlijkheid. De schrift gebruikt er de allerschoonste vergelijkingen voor. De schrift spreekt van de bruiloft des Lams. Openbaring 19 kunnen we daarover lezen, over de bruiloft des Lams. En dan zien we het grote wonder, de geweldige gevolgen van zijn werk. Dat werk waar we vanmorgen aan hebben mogen denken toen we aanzaten aan de dis van de Heer. Dat werk is zo machtig en zo groot. En dat van die zondaren. Die mensen die verworven waren, maar die de heiland vonden, en die werden tot verloste zondaren, dat van die mensen van die gemeente geschreven staat dat we de heerlijkheid van God is. Dat er lichtglans is als de glans van die geweldige steen, die edelsteen, waarover gesproken wordt in Openbaring 21. Dan wordt er gesproken over het kostbaarste gesteente. En het wordt vergeleken met de kristalheldere jaspissteen. En we hebben er hier wel eens aan gedacht, dat als in Openbaring 4 de heerlijkheid van God zelf wordt aangeduid, dat er dan ook een vergelijking wordt gemaakt met edelstenen. En dat er dan gesproken wordt over de troon die in de hemel is. En dat er iemand op de troon zit en die daarop zat was van aanzien een jaspis en sardige steen gelijk. Zij had de heerlijkheid van God. Dat uitzicht, dat is zo ontzaglijk machtig. Zo groot en zo heerlijk. Het uitzicht van de hemelse heerlijkheid. Daarna verlangen wij. Ik kan toch begrijpen dat onze broeder vanavond dat uit de volheid van zijn hart heeft opgegeven wat we eenmaal wezen zullen. Het is niet in woorden uit te drukken. Als je er iets van zou willen begrijpen, dan zou je allereerst iets moeten begrijpen van de diepte van dat werk. Toen de heiland daar leed en stierf als het Godslam. Wat wij eenmaal wezen zullen. Het is niet uit te drukken, we weten het ook maar half. We zijn inderdaad op zich gelijk aan die koningin van Sheba, die Salomo in zijn heerlijkheid bezocht. Zal de moeite waard zijn als we dat voor onszelf eens laten. De heerlijkheid van de koning Salomo. Hoe dat beschreven wordt in de Bijbel. Uitvoerig. En met grote nauwkeurigheid. Want dat ziet op de grote vredevorst die komt. De Heer Jezus. Wanneer hij in het duizendjarig rijk hier op aarde. Zijn heerlijkheid zal openbaren. Als de koning van Sheba hem bezoekt, Salomo, dan is het uitgeroepen, bezwijmd als het ware, van verwondering, van verbazing. De helft is mij niet aangezet. Ze had het gehoord in haar rijk, die over die heerlijkheid en die wijsheid van koning Salomo. Ze had het gehoord, maar de helft was haar niet aangezet, zegt ze. Ja, zo zijn wij eigenlijk ook in dat opzicht. We weten er, we mogen er eigenlijk door Gods woord al veel van weten en veel van vermoeden en iets van verstaan. Maar we moeten toch uitspreken wat we eenmaal lezen, zodat dat blijft verborgen. Het blijft verborgen tot de stond die de wonderen zal onthullen van het eeuwig vredeverbond. Maar toch weten we veel. We hebben de vorige keer samen aangedacht over dat weten. Ook op de bidstand heeft een van onze broeders nog een tekst over dat weten voorgelezen. Een tekst die eigenlijk veel te maken heeft met onze reis hier op aarde. Het was uit 1 Johannes 5, dat een broeder las, 1 Johannes 5, vers 15, daar staat: als we weten dat hij ons hoort, wat we ook bidden, dan weten we dat we de beden hebben die wij van hem hebben gebeden. O, dat is voor ons hier beneden, nu we op reis zijn. We mogen met onze gebeden tot hem komen. We mogen het allemaal tegen hem zeggen.
We hebben een vrije toegang. Wonderbaar is dat. Een vrije toegang tot hem die ons lief heeft. En dan weten we dat hij ons hoort. En we weten ook dat we dan de beden hebben die we van hem gebeden hebben. Want kijk, als we dicht bij de heiland vertoeven, en dat is ons hoog en heilig voorrecht, op onze pelgrimstocht hier beneden naar het hemels vaderland, dan zijn wij als kinderen van de Vader, dan zijn we de geliefden hier beneden. En hij volgt onze gangen. Hij ziet ons. We zingen het in een van onze liederen. Gij hebt ons lief. Gij hebt mijn duistere ogen bestraald met heerlijk licht. Gij hebt mij lief. En houdt vanuit de hemel uw oog op mij gericht. En hij wil zo gaarne dat we hem die ons lief heeft. En die alles voor ons heeft overgehaald. Om ons te trekken uit het duisternis tot zijn wonderbaar licht. En wil zo gaarne dat we die vertrouwelijke omgang kennen. Die omgang met hem. Die omgang waarin hij ons zijn heilsgeheimenissen nader kan uitleggen. En er ons kan inleiden. Hij wil zo graag dat we hem vertrouwen. Dat we op hem steunen. Dat we een grote verwachting hebben van wie hij is en van wat hij kan. Hij wil zo graag dat we onszelf aan hem toevertrouwen. Weet u, wanneer we op reis zijn naar het hemels vaderland, wanneer we zijn, zoals in de schrift het wordt voorgesteld, wanneer er gesproken wordt over de christen als een krijgsman, die de wapenrusting Gods draagt, dan heeft die krijgsman op zijn hoofd de helm des heils. Die helm des heils, die spreekt van verwachting. We zijn op reis naar de heerlijkheid. Wij weten dat er een is die ons lief heeft, die ons voert waar doorheen dan ook. Een lied zegt het zij langs kruis, het zij langs struik of heg. Licht, vriendelijk licht, straalt van uw aangezicht. En dan is de bede in dat gebed dat ons oog toch maar op hem en op zijn liefdevol aangezicht gericht zal zijn. Broeders en zusters, laten we dat toch nooit vergeten. Dat we één hebben die ons zo lief heeft, dat hij ons vast wil houden tot het einde toe. Dat er een is die het allerbeste voor ons heeft weggelegd. Zo heerlijk en groot, dat we het niet eens in woorden kunnen uitdrukken, dat ons wel nodig is dan, om dat verstand te hebben, waarvan in Johannes 5 zegt, wij weten dat de Zoon van God gekomen is, en dat hij het verstand gegeven, omdat we de waarachtige kennen. En we zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Ik denk op het ogenblik aan dat aardse volk Israël. We hebben er iets van gelezen in 1 Korinthe 10. Dat aardse volk Israël was verlost uit Egypte. Het was ontrukt aan de macht van de farao, die daarin een type is van de duivel, en ontrukt aan de slavernij van Egypte, dat is van de wereld,
En nu zijn ze op reis naar dat land. Dat land dat God beloofd had aan de vaderen, aan Abraham, Isaac en Jacob. Een land waarvan God zelf zei dat het een land was vloeiende van melk en honing. Een land dat in de schrift het sieraadland genoemd wordt. Op dat sieraadland had God zijn oog laten gericht voor zijn volk Israël. Dat uitverkoren land. Dat land van bergen en dalen. Dat land vol van wijngaarden en olijfbomen. Dat heerlijke land, dat sieraadland. Het is nog altijd een centrum van de wereldgeschiedenis. Ook in onze dagen, ook nu weer actueel, gaat de wereldpolitiek om dat land. Want het is het land dat God heeft gekozen voor zijn aardse volk Israël. Nou, naar dat land, dat uitverkoren land, dat land der belofte, waren ze op reis door de woestijn. En God voorzag in alles. Dat vergeten we, dat toch zeggen, broeders en zusters, dat God in alles voorziet. Hoe dikwijls kijken wij op donkere dingen die ons niet bevallen. En ik wil het direct aannemen, misschien terecht niet bevallen. De bezwaarlijke dingen, moeilijkheden op de reis. En wat vergeten we dan dikwijls, dat God in alles voorziet. Hij voor zijn volk in alles voorziet. Daar was de wolk, de Shechina, de wolk der heerlijkheid, de wolk die laat van God zelf. De wolk die genoemd wordt de lichtgevende wolk. Hij gaf het licht in de nacht, maar straalde daar dat licht. O, wat een wonder, een wolk van God. Op reis door de wondermacht en de wonderdaden van God uit. Dat die geweldige heerschappij op aarde, die Egyptische heerschappij van de farao, daarom ontrukt, geleid door de Rode Zee. Zo afhangt ook hier 1 Korinthe 10 aan. Ze waren een volk waarvan God dat ze allen door de zee waren heen gegaan. Door dat pad dat God zelf gevormd had, toen daar de wateren als een muur ter linker en ter rechterzijde stond. Ze waren allen, zoals het hier wordt uitgedrukt, gedoopt tot Mozes. Dat wil hier zeggen, gevoegd bij Mozes, de middelaar God. In de wolk en in de zee. En God verscheen hen voor. Ook op dat moment toen ze door die zee moesten, door die rode zee, toen daar de vijand achter hen aankwam, toen ze nergens meer heen konden, toen was daar die wolk. En die wolk die ging altijd vooruit. Maar toen ze daar aangekomen waren, ging die wolk achter hen, als een bescherming tussen die macht van farao en het Israëlitische volk. Het volk zijn eigendom zat hij zich verkoren had in. En de zeren legert zich om degene die hem vrezen en recht hen uit. In alles voorzag hij. Een woestijn, daar heb je geen voedsel. Maar hij zorgde voor voedsel. Hij zorgde voor het manna. Dat was een groot wonder. Er groeide geen manna in de woestijn. Uit de hemel daalde het neer. En iedere morgen als ze opstonden, dan lag daar dat manna. En de schrift noemt dat manna engelenbrood. Brood te sterken. Opdat ze sterk zouden zijn om de reis naar dat beloofde land te vervolgen. Een woestijn is een dor land. Een woestijn is een land. In de schrift is het het beeld van een dor gebied. Waar de duivelende demonen huizen. Er is vaak helemaal geen water. Maar God zorgde dat er water was. De schrift gebruikt een heel wonderlijke uitdrukking. Die spreekt over een steenrots die hen volgde. Die als het ware met hen meeging. Ja, en zoals het manna sprak van hem die uit de hemel is gekomen. De Zoon van God. Bij God was en God. En die mens werd en op aarde kwam. Zo sprak die steenrots van Christus. Wat zijn we toch graag een ongelovige mensen. Wij mogen staan op de rots. Ik wil het beeld even zo uitwerken. Hier gaan we ook steunen op die rots. Hier wordt gesproken over die steen als een bron van water. Zo is nu onze God. Als je tegen mensen zou zeggen dat een steenrots je water zal geven, wel, dan zullen ze op zijn minst genomen hun schouders afhalen. Maar God spreekt over de steenrots die hen volgde. En zij dronken allen dezelfde geestelijke drank, zoals ze ook allen hetzelfde geestelijke voedsel aten. En dat is alles sprekend over Christus. Als wij nu op reis zijn, op reis naar die bruiloft die komt waar we juist aan dachten. Dat de volle gevolgen aan het licht zullen komen van dat alles overtreffende werk van de heiland. Dan krijgen we geestelijk voedsel. En we krijgen geestelijke drang. Hij zorgt voor alles. Hij is getrouw. In vers 13 wordt gezegd, God is getrouw. Hij zorgt voor alles. De woestijnreis kan moeilijk zijn, ik wil dat niet ontkennen. Hier in de schrift staat het ook, dat er verzoekingen waren. Ook voor die Israëlieten. Die op een reis waren naar het beloofde land. Maar dan staat er in vers 13, God is getrouw. Hij weet wat we verduren kunnen, als ik het zo mag uitdrukken. Want er staat, hij zal niet toelaten dat ge boven vermogen verzocht wordt. Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, zodat ge ze kunt verdragen. Ik las bij een schrijver enige tijd geleden dat dat woord uitkomst ook vertaald zou kunnen worden met uitgang in de zin van een ontsnappingsmogelijkheid. Een verzoeking is om zo te zeggen als een val waar je in kan lopen, als een vuik en u omgeeft het je en je ziet geen uitkomst meer. En je weet niet meer wat je ervan denken moet en hoe het gaat moet. Maar dan geeft God de uitkomst. Waar geen ontsnappingsmogelijkheid lijkt te zijn, geeft hij die. Hij geeft met de verzoeking over ook de uitkomst. Hij maakt dat je de verzoeking kunt verdragen. En hij kent precies de maat. God is getrouw. En nu zijn er mensen, zegt dit hoofdstuk in vers 12, die menen dat ze staan. En dan staat er daarom, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Wat een wonderlijke uitdrukking, daar staat niet, wie staat. Als het goed is, wij staan aan. In Romeinen 5, dat geweldige hoofdstuk, u weet wel, waar gezegd wordt, wij dan gerechtvaardigd met God, gerechtvaardigd op grond van geloof. We hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang verkregen hebben door het geloof. We hebben straks over die toegang gedacht toen we dat woord in Johannes 5 lazen, dat we weten dat als wij bidden dat hij ons hoort, de toegang tot de troon, namelijk de troon der genade. En dat staat dan ook in Romeinen 5. Door wie wij de toegang verkregen hebben door het geloof tot deze genade. En dan staat er waarin we staan. En we roemen in de hoop van de heerlijkheid van God. De genade waarin we staan. Maar dat is heel wat anders dan dat je meent te staan. Dan zie je op jezelf. En dan ga je bij jezelf constateren dat je staat. Dat doet een gelovige niet. Een gelovige staat eenvoudig, want hij heeft zijn oog gericht op de Heer Jezus. De schrift is wat dat betreft bijzonder instructief, bijzonder leerrijk. In het achtste hoofdstuk van 1 Korinthe, daar wordt in het begin gezegd, we hebben alle kennis. Maar pas op hoor, de kennis kan opblazen, alleen de liefde sticht. En dan wordt er gezegd dat iemand meent iets te weten, dan kent hij nog niets zoals men behoort te kennen. Iemand die naar zichzelf kijkt en die zegt, maar ik weet toch wel veel. Daarvan wordt hier gezegd, wie meent iets te weten, die kent nog niet zoals die behoort te kennen. En dan wordt er als tegenstelling gezegd, maar als iemand God lief heeft, dan is hij door hem gekend. Al dat weten waar we de vorige keren nog aan samen aan gedacht hebben, dat is enkel genade. Dat is niet waar we onszelf op kunnen beroemen, het is ons zomaar geschonken. Vrij geschonken. Wonderlijk is dat. Wie neemt te staan, ziet toe dat hij niet valt. Want kijk, hier op aarde is er nog altijd de grote tegenstander. We zijn op reis naar de heerlijkheid, we zijn door de Rode Zee, we zijn ontrukt aan Egypte om dat beeld aan te houden van het Israëlitische volk. Gedoopt waren ze tot Mozes in de zee en in de wolk. Ze ondervonden al die rijke zegeningen van God. Hemelse zegeningen. Brood uit de hemel. Water, de geestelijke drank uit de steenrots die met hen meeging, die volgde. De steenrots nu was Christus. Maar hier op aarde, op die pelgrimstocht, is het nodig om altijd te leven in het bewustzijn van die genade. En te steunen en te rekenen op die ene voor wie niets onmogelijk is. En die ons lief heeft onuitsprekelijk groot. Ik zei hier op de pelgrimstocht, laat ik nog even mij bedenken ook aan onszelf. Want daar is de schrift voor, dat we toepassen op onszelf. In dit gedeelte staat 2 keer een tekst waar we vermaand worden om het toch op onszelf toe te passen. In vers 6 staat, deze dingen die de Israëlieten overkwamen, gebeurden ons tot voorbeelden, opdat we geen lust zouden hebben in het kwade, zoals zij er lust in hadden. En diezelfde tekst wordt, zei het met een wijziging, herhaald, met iets eraan toegevoegd, herhaald. Dan wordt er gezegd in vers 11, al deze dingen zijn hun overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Want op ons zijn de einden der eeuwen gekomen. We weten het al, God is met de mensheid zijn gang gegaan. We kennen die geschiedenis wel. Eerst was er het paradijs. Alles schoon en heerlijk, toen kwam er de val. En dan krijgen we de geschiedenis die beschreven wordt tussen de val en de zonvloed. En dan heb je daar die heerlijke beschrijving van die man, Enoch, die te midden van een geslacht waarvan God moet zeggen dat de alle tijden, al hun denken, alleen maar boos was. Maar dan is er die ene van die gezegd wordt, Enoch, maar hij behoorde tot dat geslacht van gelovigen, wat je de familie van Seth zou kunnen noemen. Enoch die met God wandelde. En hij was niet meer, want God nam hem weg, hier voor het voorbeeld van de gemeente. Straks worden we opgenomen, weggenomen van de aarde. De Heer tegemoet in de lucht, en dan zal hij ons ontvangen. Hij komt ons tegemoet in de lucht. Allen die al ontslapen zijn, worden opgewekt. En dan brengt hij ons in de heerlijkheid van het huis des Vaders binnen. Dan krijg je de geschiedenis van de zondvloed. De zonde was tot zijn toppunt gerezen, dat God moest oordelen tussen beiden komen. Dan krijg je van Noach, de geschiedenis van Noach. En dan krijg je weer die afval, al die verschillende tijdperken van het oude beleid van God. We noemen ze wel eens bedelingen. Dan krijg je de geschiedenis van Abraham, hoe God zich een vriend uitkiest uit de volkeren en hem dat land beloofd. Hij heeft daar als vreemdeling vertoefd, dat land ter bewachten. Later komt er nog de tijd van de wet. Het zijn allemaal eeuwen, aion, bedelingen, tijdperken van Gods wereldbestuur. Maar nu staat er dat op ons de einden der eeuwen gekomen zijn. Want aan het slot zond God de Zoon. En nu is er een tijd, we kunnen het de tijd der genade noemen, die alleen nog maar gevolgd kan worden door die eindtijd. De tijd van het oordeel. En dan daarna komt het vrederijk. En nog daarna de eeuwigheid. Wonderlijk heerlijke dingen op ons zijn de einden der eeuwen gekomen. Maar er is er één die het niet kan hebben. Hij is wel overwonnen. Hij is overwonnen aan het kruis. Satan, degene die de macht van de dood had. Maar hij wil Gods kinderen ongelukkig maken. En er zijn vele manieren waarop hij met verzoekingen komt. We hebben gedacht nu net aan die verzoekingen. En God is getrouw. Hij maakt dat de verzoeking nooit groter wordt dan wij kunnen verdragen. Hij wil ook de uitkomst geven, zodat we de verzoeking kunnen verdragen. Maar laten we niet vergeten, de schrift waarschuwt ernstig. Volg toch niet degenen die in de woestijn God hebben getergd. Hij heeft de boze hen toe verlegd. We weten het allemaal wel. Er worden vier zeer frappante voorbeelden genoemd. We hebben er hier wel eens een keer uitvoeriger bij stilgestaan dan ik vanavond geloof dat we nu moeten doen. Maar het zijn heel ernstige voorbeelden. Ik wil deze heel in het kort noemen. Het eerste is, wordt geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen
Zoals geschreven staat, het volk zette zich neer om te eten en te drinken en ze stonden op om te spelen. Dat was op dat geweldige moment toen Mozes er niet was, want waar was hij? Hij was boven op de berg, op de Sinaï. Bij God, de Heere God. En de Heere God was bezig met alles. Alles te voorzien, in alles te doen. En wat doen zij daar beneden, aan de voet van de berg? Ze kiezen zich een God die ze kunnen zien. Het gouden kalf. Laten we niet te gauw zeggen, nou daar was de geschiedenis van de Israëlieten. Naar mijn mening dat het gouden kalf terecht wel eens vertaald met de mammon. En dan denken we aan het geld. Hoeveel zijn in de macht van het geld? De mammon, het gouden kalf. Zo erger kon de duivel ze krijgen dat ze hebben geroepen: dit zijn uw goden, Israël, die uit Egypte hebben opgevoerd. En ze stonden op, zoals hier staat, in dat vers, het volk zette zich neer om te eten en te drinken, en ze stonden op om te spelen. Eerst hadden ze, zegt het Oude Testament, aan de afgod geofferd. Eerst hadden ze, zegt het Oude Testament, aan de afgod geofferd. Waarom heeft de apostel Paulus, geïnspireerd door Gods geest, hier zo sterk over gesproken in 1 Korinthe 10? Die gemeente te Korinthe, Korinthe was een havenplaats in het oude Griekenland. En het was een stad vol van afgoden en afgoderij en afgodentempels. En een stad vol van kwaad. Een havenstad, die een klein beetje verstand heeft, weet wat dat zedelijk wil zeggen. Daarom volgt er ook, laten we ook niet hoereren, zoals sommigen van hen hoereren. En op één dag 423.000. De verleiding was in die stad levensgroot aanwezig. Ik wijd nu niet uit over het verderf van die Grieks-Romeinse cultuur. We hebben dat wel eens gedaan. Daarin in Korinthe was dat erg duidelijk. Zoals het nu het ogenblik ook op de straten ligt. En door de Heilige Geest gedreven en geïnspireerd, ja, vallen ze als het ware waarschuwen dat ze toch zich te ver van houden. Want dan storten ze zichzelf in het verderf. Wordt geen afgodendienst. Het was van levensgroot belang. Ze waren mensen die uitgekocht waren uit het heidendom. Ze zaten aan de dis van de Heer. Ze hadden gemeenschap met het bloed van Christus. Doordat ze mochten drinken uit de beker. Ze hadden gemeenschap met het lichaam van Christus. Doordat ze aten van het brood. En nu waren er die meenden dat ze zich toch wel konden veroorloven. Om in te gaan in de afgoden tempels. En dan moet Paulus er een op wijzen. Een afgod is op zichzelf al niets. Maar achter de afgod staat de boze geest. En dan zegt hij: het is eenvoudig een onmogelijkheid. Je kunt geen gemeenschap hebben met de boze geesten. Je kunt de drinkbeker van de Heer niet drinken en tegelijk de drinkbeker van de boze geesten. Je kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de boze geesten. Levensgrote gevaren bedreigden daar die
gemeente des Heren te Korinthe. De heiligheid van God, dat is iets wat zo ontzaglijk belangrijk is. Ontrokken aan de duisternis en overgezet in het licht, in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, dan heeft men niets meer te maken met de afgoden der wereld, met de duivel en zijn demonen. Dan heeft men niets meer te maken met al dat kwaad. En dus, het is een wonder. De Bijbel is een wonder. God wil ze les geven. God wil ze de ogen openen. God wil ze laten zien. En gebruikt daartoe die voorbeelden van het Oude Testament. Laat ons toch niet hoereren zoals sommigen hoereerden. En op één dag vielen naar 23.000, we kennen die geschiedenis. We weten hoe daar de koning van Moab in haast tegen Israël, die profeet had laten komen uit Mesopotamië, Biliam. En Biliam had niets vermocht. Biliam kon niet spreken, dat verhoede de engel der Heren. Zo zorgt God voor zijn volk. Het was een vanuit aardse visie bekeken een geweldige boosaardigheid van die koning van Moab. Hij wilde dat volk in Gods naam laten vloeken. Maar God zorgde dat dat niet kon. Integendeel, hij heeft gezegend. Toen hij daar op die hoogte van die bergen van Moab stond, heeft hij Israël gezegend. Het volk dat alleen woont. Het volk waar tegen geen waarzeggerij. Tegen Israël bestaat geen waarzeggerij en geen tovenarij. Het volk dat een liefelijk volk is, dat is als, zoals Psalm 1 zegt, en dat wordt daar ook in die derde lofprijzing over Israël van Biliam gezegd, als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en dat loopt niet verwel. Een volk waaruit de Messias zou voorkomen. Ik zie mij niet meer. Hij zag de ster opgaan. Christus, het is hel. Nee, hij had alleen maar kunnen zegenen, maar dan geeft hij een boze raad. Dan geeft hij de raad om Israël te verleiden tot hoererij en om afgodenoffer te eten. En dan gaan daar de Moabitische dochters erop uit. En de jonge mannen van Israël hebben er wel oog voor. En dan vindt je daar de verschrikkelijke hoererij van Baal Peor in Abel zitten. Op het ogenblik dat ze op de plek waren aangeland, dat ze vlak bij de Jordaan waren, die ze straks onder Jozua zouden oversteken. En in het beloofde land. Ja, de duivel probeert Gods kinderen op allerlei wijzen te schaden. We hebben als derde punt dat er gezegd wordt, laten wij Christus niet verzoeken. Zoals sommigen van hen hem verzochten en door de slangen omkwamen. Waarom zond God de slangen onder Israël? Ze hadden gezegd dat ze van dat brood der engelen, dat brood uit de hemel walgden. Toen kwam God op voor de eer van de Zoon en zond de slangen. Maar hij zond ook het middel ter ontkoming, Mozes macht. De koperen slang oprichten en die erop zag. Zoals wij mogen zien op het kruis, die werd genezen. Ook een beeld van Christus. Maar dan als de Heer die verhoogd werd, gelijk Mozes de
slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En het vierde is, mart niet. Zoals sommigen van hen marden en door de verderper omkwamen. Dat is die geschiedenis van Datan, Korach en Abiram. Ze werden door de aarde die de mond opende, opensperde, levend verslonden. Ze zonken levend in het dodenrijk. En dan daarna trekt het volk op dat gezien had. En wil Mozes en Aaron de andere dag te lijden. Ze zeggen, de volk de zere gedood. En dan zendt God de plaag. En maar God zendt ook met de plaag het middel ter ontkoming. Want, je weet het wel, je kent die geschiedenis wel. Aaron moest een vuurpan nemen, en dan moest hij vuur van het altaar opnemen. En hij moest wier ook in zijn hand nemen. En hij is gesmeld te midden van het volk. En hij stond daar te midden van de doden en de levenden. En toen is de plaag op. Ja, er zijn waarschuwingen, ernstige waarschuwingen, om ons toch heel dicht bij de Heer te houden. Geen afgodendienaars, niet afwenden van God tot de ijdelheden. Niet toereren. Niet Christus verzoeken. Niet de rijke zegeningen Gods. Dat achter. En niet morren tegen het van God gegeven gezag. Niet morren tegen Gods beleid. Niet morren tegen Gods gang met zijn volk. Zo zorgt God voor zijn volk. Ook voor die gemeente te Korinthe, die gekomen waren tot de Heer Jezus. En die gevaar liepen om christendom en heidendom doorheen te gaan mengen. En om de Heer tot jaloersheid te verwekken. En dan zegt de apostel, willen we de Heer tot jaloersheid verwekken? Tot naijver betekent dat eigenlijk. Het is een aanhaling uit Deuteronomie 32. Daar klaagt God dat Israëlieten die meetrokken naar het beloofde land, dat die aan de duivelen offerden en dat ze zo hem tot naijver verwekten. Broeders en zusters, het is zo wonderlijk groot als je het ziet. De reis naar het hemels Kanaan, de heerlijkheid voor je, Gods voorzieningen en Gods moeder en bescherming om je heen. Maar geef dan geen gehoor aan de verleider die je ongelukkig wilt maken en je wilt maken tot een instrument in zijn hand om God te tergen. En God voorziet ook daarin dat we onderwezen worden, waarvoor we op onze hoede moeten zijn. Opdat we de reis in blijdschap zullen voortzetten. Ekend het brood der sterke. Toen Mozes 120 jaar oud was, toen was zijn voet niet gezwollen en zijn oog was niet zwak geworden. Hij had het brood ter engelen gegeven. Drinkend de geestelijke drank uit de steenrots. De steenrots is Christus. God voorziet in alles. O, laten we de reis vervolgen dicht bij hem en achter hem aan. Hij is bij ons. Zoals de wolk daarover spraken, de Shechina, de wolk der heerlijkheid, de lichtgevende wolk, waar God in woonde bij Israël was, zo is hij met ons.
nog veel sterker. Hij woont in ons. Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Daarom zijn de einden der eeuwen dan nog op ons gekomen. Wat is het hoogste van God. En nu zijn we op reis en we zeggen wat we eenmaal wezen zullen. Het zal heerlijk zijn, het zal groot zijn. Maar dat moet wachten, we zullen het straks weten. Als de wonderen van het eeuwig vredeverbond worden omhuld. Maar spoedig komt die tijd. De tijd waar de Heer naar verlangt. Waar hij op wacht en naar uitziet, dat vindt u in Hebreeën. De tijd dat we bij hem zullen zijn. En dat de volheid van licht en blijdschap bij ons zal zijn. Omdat hij bij ons is. Helemaal. Dan zullen we hem zien aangezicht tot aangezicht. O, wat is het toch de moeite waard om dat in het oog te houden. En het zal spoedig gebeuren, en ik herhaal het nog eenmaal, ja, eerlang, heb ik het lieve lof gezang. Met de heilige daarboven, juichend aan om u te loven. Amen. In mijn loopbaan zij, tot bank en richtsnoer van mijn handel. Ter noordstar die mij veilig leidt op mijn reis naar de eeuwigheid, opdat ik als een wijze wandel. En juich, daar ik uw toekomst eer. Kom, Jezus, ja, kom haastig, Heer. En we dan nu nog het derde lied met elkaar zingen. 3